Dit is de Echte Motorpodcast. Het allerlaatste motornieuws voor, maar ook zeker achter de schermen, hoor je van motorjournalisten Iwan van der Valk en Arno Jaspers.
Welkom vanuit Portugal voor de Echte Motorpodcast nummer...
69.
Oh, wauw, cool. Nummer 69. Welkom daar live vanuit Tavira, want we zijn hier te gast bij Honda. Honda heeft hier vernieuwde modellen, kan ik dan maar het beste zeggen, gepresenteerd. De NC750X en de XL750 Transalp. We zitten hier nu een beetje uit te puffen. We hebben nog niet gedoucht. Bij jou hangt er ook wel een klein beetje veel vliegen boven je hoofd, Arno, valt mij op. We missen Joost Overzee natuurlijk. Daar was wat mee. Die wilde naar Portugal wel komen. Maar wat blijkt nou, die heeft daar nog een arrestatiebevel openstaan voor een van zijn favorieten, die ronde dingetjes, die cakejes heb je hier.
Oh.
Dat zijn hele beroemde cakejes en daar heeft hij laatst, schijnt hij een hele doos gestolen te hebben. En daar staat dus nu, dat is echt een beetje een raar verhaal, maar dus zodoende in dit hotel was dat. Want hier zijn we eerder geweest in dit hotel met andere Honda's. En dus mocht hij hier niet meer komen. Dus helaas, Joost is er niet bij. En we zult u het met ons tweeën moeten doen. En met z'n tweeën is dan in dit geval Arno Jaspers van Max Moto uit België.
Yes.
En Iwan van der Valk van Nieuwsmotor in Nederland.
Zo is de intro toch weer mooi uit de hand gelopen.
Ja,
vind ik. Goed voorbereid. Doe je goed.
En ook niet alle mooie verhalen hoeven ook niet altijd waar te zijn.
Nee,
dat blijkt.
Integendeel, de waarheid staat een mooi verhaal heel vaak in de weg.
Precies.
En dat gaat voor deze presentatie niet anders zijn, heb ik het gevoel. We zijn vanmorgen vertrokken met de NC750X. De New Concept, een nieuw concept dat ondertussen ook al...
Daar staat NC voor, hè, New Concept.
12 jaar meegaat, dus zo nieuw is het allemaal niet meer.
OC750X.
Vertel jij maar even wat de grote nieuwigheid voor jou was dan.
Ja, dat zeg je omdat je het nieuw op je lijstje hebt staan natuurlijk. Nee, de officiële grote nieuwigheid is niet zoveel. Het is een minor update, heet dat dan in goed Japans. En dat betekent dat in dit geval er een nieuwe dashboard is. Dat is het belangrijkste. En voor die NC750 dan. En een nieuwe voorrem. Een dubbele voorrem, zeg maar. Normaal had hij één remschijf, één remklauw aan één kant. En nu heeft hij gewoon normale remmen wat... grotere motoren hebben. De rest is eigenlijk hetzelfde.
Zeg is maar. Echt minor. Ja, de styling, styling is aangepast. Ja. En dan komen we meteen weer in de marketingtermen terecht. Het is niet echt een motormarketingmisser, maar het is wel even een woord dat ik moest gaan googlen. Durabio. Durabio.
Ja, daar,
een type
ik dacht
plastic.
Dat je daar zwanger van kon worden, maar dat blijkt niet zo te zijn.
Of net niet zwanger van kon worden.
Nee, precies. Ja.
Nee, Durabio. Mag ik hem even uitleggen?
Ja, graag.
Het is, het is dus eigenlijk een type plastic dat ontwikkeld wordt op groene verantwoorde wijze. Het start zijn leven als maïs en wordt dan op magische wijze door de Mitsubishi Corporation omgetoverd tot een trademarked plastic, wat zowel beschikbaar is in het doorzichtig, want de windschermen zijn ervan gemaakt, maar dus ook in een hoop coole kleurtjes. Het is een plastic, dus de kleur die loopt door. En eigenlijk het belangrijkste eraan, of de twee belangrijke dingen eraan, vind ik, dat de kleur loopt door in het plastic. Dus als je er een keertje een kras in zet, dan kan je die eruit polijsten. Wat Honda belangrijker vindt, volgens mij, is het feit dat het niet geschilderd moet worden. Dus een hoop gassen, et cetera, die vrijkomen bij het klassieke paintproces van een motorfiets, die skippen ze nu.
Ja. En het dus voordeel is dan ook als je er een kras in hebt, want dat bedoel je, de kleur loopt door.
Ja,
als je
er
een kras in hebt, dan onder de kras zit dezelfde kleur.
Juist.
Dus uiteindelijk zie je de kras dan amper, zeg maar. Dus dat is een beetje het idee.
Niet onbelangrijk. Ja. Maar verder, minor update. De styling is aangepast, maar je moest al heel goed kijken om dat te zien. Ik heb echt lang zitten twijfelen van, rijdt onze voorrijder nu op het nieuwe model of het oude model? Het oude model zou uiteraard niet kunnen, want Japans bedrijf. En,
ze hadden er wel eentje hier, zei ze, waar ze mee gereden hebben. Ja.
Ah, ik heb hem niet gezien.
Nee, ik ook niet, maar de voorrijders zeiden dat ze wel de route voorgereden hebben.
Ja.
Overigens, op de achtergrond, als je de videoversie op YouTube kijkt, dan zie je allerlei mensen op en neer lopen. Dat is misschien wel even leuk als, zeg maar, behind the scenes, want wat wij allebei net gedaan hebben, is wat we piece to camera noemen, oftewel de stand-up. Dan word je opgehaald, moet je bij een motor gaan staan, microfoontje opgespeld en reutelen maar over die motor. Je hebt voorbereiding nul, zeg maar. Je hebt één take, moet alles gebeuren. Het is echt best wel...
Heb je een hele dag met de motor zitten rijden, snak je naar een eerste verfrissing na de motorrit.
Ja.
En dan krijg je dus inderdaad die microfoon in je handen.
Peace
en leg het maar eens uit, wat heb je vandaag gedaan? En die technische presentatie die we gisteren gekregen hebben, ja, haal die er
heb
nog
je goed
maar eens
opgelet?
Bij.
Ja, dat wel.
Maar dus, heb je goed opgelet, NC57, wat is er voor jou zo speciaal aan deze motorfiets?
Nou, sowieso, eigenlijk, je mag het niet helemaal zeggen, maar in mijn optiek is dit de nieuwe Deauville. Dit is de motor die je voor weinig kan kopen, die altijd het doet, die gewoon ideaal is voor vooral woon-werkverkeer. Hij heeft niet de ingebouwde koffers van de Deauville, maar voor de rest in Nederland kost hij minder dan 10.
Ja.
Dat is zonder DCT. Met DCT kost hij 10,8 of zoiets in die buurt. Nou, dat is echt gewoon een serieus goede prijs voor een Honda. En dat vind ik er gewoon aantrekkelijk aan. Ja. Het is geen opwindend ding. Je kan daarmee op vakantie. Maar ja, eigenlijk is dat niet hetgene waar die het allermeest voor gemaakt is. Dus we hebben ook een paar keer langs de camera gereden met een ding waar 3 reusachtige koffers op zaten.
Ja,
ja, met je meisje achterop of met je vriend achterop. Daar 2 weken mee op vakantie. Het kan. Maar,
ja,
maar eigenlijk
dat
kom je dan eerder
dat
bij die
kan met een
uit.
MSX ook, maar
exact,
ja, dat ga
exact.
Je niet doen.
Ja.
Ja.
Behalve jij dan, hè, met je meisje ben je
ja,
toch met de MSX
wel,
op vakantie
was
geweest.
Wel, dat was met 2 aparte 125 cc's ja. dat we richting de Alpen zijn gereden toen.
En maar, ze is nog steeds bij hem, dames en heren.
Dat ja,
is echt dat een hele bijzondere
dat is merkwaardig, ja. maar dat is een verhaal voor een andere keer.
Ja.
Nee, die NC, wat mij eraan blijft verbazen, dat is eigenlijk dat technisch vernuft van Honda. We hebben het er al eerder over gehad, hè. Zeker met DCT, oudere DCT's op andere modellen. De zin, een oplossing voor een onbestaand probleem is hier al vaak aan bod gekomen. Dit is een motorfiets waar ik echt het idee heb, dit is ontwikkeld rond dat DCT. Het is zo efficiënt en vooral zo gemakkelijk. Echt, ik zei het daar straks nog tegen, de LPL, de Large Project Leader, de top Japanner, zeg maar. Dat deze motorfiets, ja, als er nu nog cruise controle op stond, dat is één dingetje wat ik miste, om het gebruiksgemak nog te verhogen, dan ja...
Heb ik naar gevraagd over,
dat
was
de
te
stap,
duur.
De stap die ze... Ja, inderdaad, het is een budgetkwestie, maar de stap die ze daarna zouden moeten nemen, volgens mij, dat is echt al dat self-balancing gedoe dat ze er moeten inbouwen.
Ja.
En dan kom je gewoon uit bij de zelfrijdende motorfiets of een auto natuurlijk. Ja. Maar ja, dat ze zo'n ding, toch een volwassen ding, voor dat geld kunnen neerzetten... Dat vind ik super indrukwekkend.
Motor en woon-werkverkeer en alles wat je er in Nederland of in België mee wil, kan allemaal. Ja. Allemaal. Dat ding loopt goed, hij loopt hard. En pas als je er echt mee gaat jagen, wat we er straks even deden, want mijn camera was van mijn helm af geflikkerd. Ja. Dus ik
het was weer een staaltje oneigenlijk gebruikt natuurlijk.
Precies.
Importeren.
Ja, dus ik even serieus jagen om de groep bij te halen.
Mm-hmm.
Ja, dan merk je wel dat die DCT tekort gaat schieten, want die wil dan niet dat je terugschakelt als toerental nog aan de hoge kant is.
Dat.
Maar voor de rest, het is echt poepen zonder drukken. Het is, is rijden en alles gaat vanzelf.
Ik was trouwens heel blij. Dat is ook iets wat meestal niet meegenomen wordt in een review of zo. Maar we hebben dus vandaag met 2 motorfietsen gereden. En gisteravond werd dan al verteld van groep 1, Duitsland, de Duitse testrijders, die vertrekken op de Transalp. En groep Benelux, jullie vertrekken op die NC. En daar was ik eigenlijk blij om, want hier in Portugal, ondanks dat het hier prachtig mooi is en dat we een mooi zonnetje hebben gehad, vandaag was het vanmorgen best koud.
Ja.
En dat was echt het begin van de rit. Dat was gewoon
2-3 graden.
Woon-werkverkeer in de kou. Dus wat doe je dan? Je zet dat ding in vol automatisch. Niet nadenken. Gewoon remmen, sturen.
Handvatverwarming aan.
Handvatverwarming, volle bak. Ik had dan eentje met een hoger windscherm op. En rijden maar.
Ja.
En dat beviel me zo goed. En misschien dat hoger windscherm, dat is wel een mooi bruggetje. Want als ik dan aan de negatieve kant moet gewoon ook even hebben over de dingen die we niet goed vinden aan deze motorfiets. Dan kom ik uit eigenlijk bij die standaard uitrusting. Dat is iets wat me op de Transalp nog meer opviel. Maar bij die NC,
hij is kaal.
Dat toch net iets meer mogen zijn. Hè? En dan heb ik het niet zozeer over die kofferset, maar zo dat windschermpje, dat toch wel meer mogen zijn. Ook het feit dat dit een motorfiets is die echt smeekt om dat DCT. Ja, dan moet je wel even €1000 opleggen.
Ja.
Dat is ook zoiets. Ja. Want dat sluit dan aan bij mijn tweede minpunt. Oké, het is een superzuinig en superbetaalbaar ding. Maar het motorkarakter is natuurlijk ook zo gemaakt om op dat zuinige in te spelen. Dus je hebt een hele korte rev range. Het is allemaal op koppel getuned.
Ja.
En als je dan een beetje gaat doorrijden, zoals we vandaag gedaan hebben. Ik heb ook op die manuele versie gereden. Dan ben je bijna aan het schakelen, alsof je op een 125 zit. Hè. Het is heel snel opschakelen, iedere
heel
keer.
Heel snel in de toeren begrenzen.
En dat vond ik gewoon irritant op die manuele. Het kan best, maar doe mij maar dan de DCT in full automatic en bolle maar.
Maar toen reden we dus al lang op een manier die je eigenlijk niet helemaal erbij hoort. Dat is een beetje ellende. Ligt een prachtige weg in de buurt van Tavira hier in Portugal. Daar zijn we al best wel vaak geweest, maar elke keer is die weer geweldig.
Die wordt je niet beu.
Nee, maar je hebt wel gelijk. Kijk, en de meest opvallende van al die punten, die prijs moet laag gehouden worden. Daar is Honda heel erg mee bezig momenteel. Dat zie je in verschillende modellen. Maar vooral in deze NC moet de prijs laag blijven. En ik heb nog nooit eerder gezien dat een verstelbare ruit een accessoire was. Ja. Ik heb wel gezien dat een hogere ruit een accessoire was, maar ik heb nog nooit gezien dat de verstelbare ruit een accessoire is. En dat zie je hier ook. En daar dacht ik dan van, nou, had die dan gewoon erbij gedaan.
Exact.
Maar ja, dan komt die in Nederland bijvoorbeeld boven de magische 10.000 euro uit. Mm-hmm. Nou, dat willen ze niet. Dus...
Ja, en dan weet je gewoon, er hebben ooit 20 Japanners aan een ronde tafel gezeten om daarover te discussiëren op het budget. Hè. Dat zijn zo van die dingen. Dat begin je meer en meer te zien op dat soort motoren. En bij die Transalp eigenlijk net zo goed.
Ja, die cruise control bijvoorbeeld, ik vroeg die Japanners daarna, hoe zit dat dan? Cruise control zit eigenlijk als je het hele elektronica pakket, wat deze dus ook heeft met mappings.
Electronic brake engine brake control, instelbare power, uitschakelbare tractiecontrole, in drie trappen, rijmodi.
Heeft die allemaal en dan eigenlijk is normaal cruise control een hele makkelijke om in dat elektronica pakket erbij te zetten. Maar, waar ik geen rekening mee gehouden had en de Japanners wel, die zeggen ja, dat is wel waar, maar er moeten ook nogal wat onderbrekers bij. Dus zo gauw als je de rem aanraakt, moet de cruise control eraf. Zo gauw als je schakelt, dan moet die er wel of niet af. Ja. Koppeling wel of niet eraf. Dus daarom is cruise control relatief gezien een van de duurdere dingen om wel of niet te doen. En daarom hebben ze gekozen van niet.
Ja. Moeten we verder nog iets zeggen over die NC?
Nee.
We zijn één ding aan het vergeten.
Oh ja, de frunk.
De party trick.
De frunk. Ja, precies.
De frunk. Ja. Het is geen McLaren of een Porsche, maar je hebt wel een koffer die van voren zit. Namelijk omdat die cilinders dus zo gekanteld zijn naar voren, kan je een frame bouwen dat heel laag doorloopt. Kan je een benzinetank naar achteren verplaatsen, eigenlijk onder het zadel. Ja, en dan heb je gewoon een hele hoop ruimte tussen je benen die leeg is en waar ze dan toch maar een tankje. Soms is het te gemakkelijk.
Ja, waarom?
Dus die ruimte hebben ze dan gebruikt als een extra kofferruimte. En ja, nu zat er zo een soort van stoffen tasje nog in. Maar
ja, daar houden die Japanners van. Alle koffers hadden ze volgestopt met stoffen tasjes. Ja. En daardoor dacht je dat er niet zoveel ruimte zit. Maar die frunk, zeg maar, dat dus op de plek van de tank.
Ja, een kleine laptop kan je erin kwijt. Ja. Dat heb ik al getest.
En een helm volgens mij
ook
wel.
Helm, niet alle modellen. Nee. Maar met een beetje goodwill mogen we zeggen dat er een helm in kwijt kan. Het is gewoon super praktisch.
Super handig, ja. 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 Nou ja, alles onder de streep vind ik het een goedmoedige lobbes. Aparte is, het is een 750 en de Transalp waar we het over gaan hebben zometeen is dat ook. Maar het is totaal verschillend.
Ja.
Maar hij doet niets verkeerd, heeft een goede prijs, ziet er gewoon best wel oké uit.
Absoluut.
Dus uiteindelijk, er is geen enkele reden om de NC750X niet te kopen.
Nee, ik hoor de criticasters nu al zeggen van het is bijna een scooter. Maar dat is echt niet waar.
Nee, dat is
het,
zeker niet.
Het stuurt zoveel strakker. Het rijdt echt een pak beter.
Ziet er ook anders
uit. Het is gewoon echt een motorfiets die je koopt met je hoofd en misschien niet met je hart. Nee. Maar,
dat is een goeie. Dat is een goeie.
Dat.
Ja. Ja.
Over naar de Transalp.
Ja, doe was het eerst lunch, want zo gaat het dan. Ik vond dat we vandaag niet zoveel gereden hebben. We hebben 60 kilometer denk ik heen gereden en 60 kilometer terug.
Ja, twee motoren op een dag, dat is wel met fotoshoots en videoshoots erbij. Ja.
Heel veel filmen, heel veel foto's, best wel lange lunch op z'n Italiaans, zeg maar. Terwijl het toch gewoon Japans en met een Engelse organisatie van dit evenement.
Maar de stukken die we gereden hebben,
die waren wel
holy shit.
Tof.
Ja, dat was toch
die
wel
die weg is
top.
Echt wel. Tavira, ik heb het wegnummer niet onthouden, maar hier in de buurt loopt dus een fonkelnieuwe weg met prachtig asfalt.
Ja.
Man.
De moeite waard om even op de motor naar Faro te rijden.
Ja. Toen hadden we dus na de lunch stapten wij over, zoals Arno er straks al verteld had, van de NC750X naar wat dan de XL750 Transalp officieel heet.
Ja.
De tweede versie denk ik sinds zijn terugkeer.
Ja, sinds de relaunch. Ja.
En de relaunch is best positief geweest. Ik geloof dat ze er 25.000 van verkocht hebben. Hij is een hele tijd weg geweest en is volgens mij sinds modeljaar 23 weer terug, denk ik. En nu voor 25 hebben ze hem dan een kleine update gegeven. Nou, die kleine update is vooral de dashboard, wat ik al even gezegd heb. De buitenkant is wat aangepast. Kleine dingetjes hier, kleine dingetjes daar. En
belangrijk,
de achtervering.
De achterschokbreker die is een stuk stugger geworden. Dat is iets waar bij de vorige generatie klachten over waren. Dus de Japanners pakken dat aan. Wat me dan wel weer opviel, dat is, je hebt de veervoorspanning die achterin ingesteld kan worden.
Ja, dan moet je wel
maar
spullen
zie
bij
er maar eens bij te geraken, want het zit zo verstopt. Dus dat is echt weer een dingetje waar andere merken of duurdere motoren dan ja, gewoon de elektronische vering krijgen of iets wat instelbaar is met een draaiknop langs de zijkant,
ja,
dan zit je nu weer zit je te sleutelen. Maar ja, nee, dat klopt. Dat terzijde, ja.
Maar ik vond die achtervering wel daadwerkelijk verbeterd. Ja. De voorkant was wat zachter, de achterkant wat harder, even simpel gemaakt. Mm-hmm. En daar zeiden ze van dat dat nou was om ook de off-road kwaliteiten die we wel geprobeerd hebben. Maar daar is bijzaak bij zo'n ding. Maar hij stuurt gewoon, je zit er wat actiever op.
Bijzaak bij zo'n ding?
Nou, dat vind ik wel.
Dit ding moet ook concurreren met de Tenere en ja, de Adventures.
Ja, maar nee, dat geloof ik helemaal niet. Deze kan niet concurreren met een Tenere. Nee. Maar, en dan worden we ook voor de video eigenlijk even over zo'n off-road weggejaagd.
Ja, de klassieker.
Precies. En die off-road weg kennen we ondertussen ook al. Want dat hetzelfde grapje haalden ze ook met de Afrika in uit.
Ja.
En dat is op zich wel lollig, want dan rijdt er dus een scooter strak voor je, met een kerel die achterstevoren op die scooter hangt. Zo'n
een XADV off-road scooter.
Ja. En die filmt je dan, terwijl je net doet alsof je heel stoer off-road aan het rijden bent.
Ja.
Misschien lukt het Reno zelfs wel om wat van die beeldjes erin te plakken.
Ja, zou leuk zijn.
Als dat zo is, dan op de YouTube-video kan je dat dan...
Ik moet trouwens kijken of ik met mijn GoPro beelden heb gemaakt van die jongens op de scooter, want dat was gewoon
een ding
om te zien van een kerel op een scooter met dan nog... Ja, best wel een potige kerel achterop, die ook nog eens de camera met gimbal in zijn handen heeft. Ja, en dan moeten wij vooral heel stoer en snel lijken, terwijl we eraan rijden. Rijden en eigenlijk voel je gewoon een lul. Dus, de Transalp. Het blok, het Hornet blok, dat 750 blok, 90 pk.
Lekker.
Als je daar opstapt van eerst een voormiddag op een NC gereden te hebben, ik garandeer het je, voor mij voelde het aan van ik stap hier op het dikste nieuwe Fireblade.
Ja.
Het was echt wel even opschakelen. Dus je komt van die NC met die korte rev range, wat we ervoor gezegd hebben, stap je terug op een motorblok wat echt ontwikkeld is om sportief te rijden, toch wel. Dus veel langere versnellingen, vlot in de toeren, zelfs redelijk hoogtoerig, vond ik. Zeker voor een allroad. Ja,
maar dat komt ook omdat je van die NC afkomt. Dat vond ik een beetje het nadeel.
Ja, misschien wel.
Die NC is natuurlijk gelijk, je zit al in de toerenbegrenzen. En dan ga je naar die Transalp en dan denk je, holy crap.
Ja.
Dit ding draait gewoon 18 miljoen toeren of zo, weet je wel.
Dat, maar ook nog met redelijk wat koppel onderin. Ja. Want
wat een fijn blok.
Het ding gaat echt wel vooruit. 90 pk en hij hangt gewoon ontzettend goed aan het gas.
Ja. Ja.
Dat is echt hetgene wat Honda super goed gedaan heeft. Met dan, ja... Ik was grote fan van die Hornet. Ik ben ook al fan van de Transalp. Maar voor mij het sterke punt, zeker als je dan gaat vergelijken met de hardcore KTM Adventures, met de Tenere zoals genoemd, dan dit is een ander gebakje. Dit tapt uit een ander vaatje. Het is een stuk comfortabeler.
Ja.
Ik zou nooit aarzelen om hier de vriendin mee achterop te nemen en nog wat bagage en op reis te vertrekken.
Exact.
Maar om dan te zeggen van we reizen naar Dakar via de zandpaden in Mauritanië, dat gaat hem niet worden.
Nee,
daarvoor is het inderdaad meer softroad dan offroad.
Klopt.
Maar laten we eerlijk zijn, al dat offroad gedoe, het is mooi voor de marketing en iedereen wil Poltares nog eens een berg zien opspringen.
Iedereen gaat nou TED roepen in Nederland. Nou, dit is niet echt een motor voor de TED. Dit is,
wel,
het kan makkelijk, want de TED in Nederland is niet zo heel erg dat is net woest. Maar het is gewoon niet echt een offroad motor, als ik heel eerlijk
ben. Ik dacht net te zeggen, het is een motor voor de TED in de Benelux, maar niet de TED in Albanië of Montenegro
soort dingen. Maar het is wel ik heb echt heel fijn gereden.
Absoluut.
Op die Serpentineweg weer, waar we het straks al even over hadden. Hij rolt heel mooi van links naar rechts. Met een quickshifter rijdt hij heel erg fijn. Ik vind de quickshifter wel een optie die ik zou willen nemen. Ja.
Ja.
En die is ook nog instelbaar in drie standen, zelfs die quickshifter. Ja. Alles is instelbaar aan dat ding. We gaven het al even eerder aan. Hij mist als enige van alle elektronica die je tegenwoordig hebt, mist hij cruise control.
Mm-hmm.
Maar voor de rest heeft hij echt alles. Ik vond het echt een indrukwekkend ding. En als ik dan vooral bedenk dat die 12,6 kost uit mijn hoofd. In Nederland. En Nederland is veel duurder dan België.
Nog een stukje goedkoper. In België komt die 11.000 min 1 euro, geloof ik.
Oh ja, precies. Ja. Ja. Nou, en dan heb je echt, man, wat een fijn ding, zeg.
Mm-hmm.
En dan,
Ik heb trouwens nog één elektronica dingetje dat ik mis. En dat is... het klinkt misschien idioot, maar Honda heeft dus, met dat ze het dashboard herwerkt hebben naar kleuren, LCD, met alle instellingen erin, hebben ze ook de knopjes aangepast. Dus het zijn iets minder knopjes geworden dan voordien.
Ja, je hebt wel 22 van de NT1100.
dat sowieso. Maar je hebt dus het kruisje, zeg maar. Een soort van joystick-knop waar je dan alle richtingen uit kan duwen. En dat is goed, want je kan door de menu scrollen. Die menus zijn redelijk logisch opgebouwd. Daar was ik vlot mee weg. Maar ik mis gewoon een home-knop. Want uiteraard kom je dan op het offroad punt of op de functie waar ik denk van oké, de tractiecontrole mag even uit. 11 keer duwen om de tractiecontrole uit te krijgen.
Te veel.
Het ABS hadden ze nu onder een sneltoets gestoken, maar ik vermoed dat het ABS nog eens 11 keer duwen is om het uit te krijgen.
Normaal wel.
En dan mis ik gewoon die home-knop om, nadat ik zoveel keer geduwd heb, om die elektronische shit even uit te krijgen.
Ze hebben wel wat favorieten die je erin kan zetten.
Ja.
Maar dat, en de grap was ook nog, want je hebt mij nog met die Japaner onze handen zien vergelijken. Ja. Want, ik zeg tegen die Japaner, joh, niet om het een of ander, maar hoe groot zijn jullie duimen? Nou, liet ze een duim zien natuurlijk.
Ja.
Ik mijn grote Hollandse klauwen tegenaan. En nou, dat was ongeveer het dubbele van zijn hand. Want dat hele knopje waarmee je alles moet bedienen, dat kruisje zeg maar, dat is echt... Nou, een microscopisch friemelknopje. Dat werd ook driftig genoteerd.
Met iemand zijn winterhandschoenen moet hij er niet aan beginnen.
Ja, ja, ze hebben een foto gemaakt zeg maar van mijn hand en die van de Japanner.
Wat er daarna gebeurde, daar zijn geen foto's van genomen.
Ja,
dat laten
die,
we even aan jullie.
Te trekken. Aan ik weet niet wat er nou precies aan de hand was.
Verbeelding over, maar ja, kijk.
Ja.
Nee, dat. Ik wil ook nog zeggen, bij die Transalp, ik zei bij de NCL, ja, we hebben het erover gehad. Hè. Dus deze motoren, alle motoren tegenwoordig worden gebouwd naar een budget. Maar je merkt dan aan sommige dingen dat ze toch zo'n beetje gaan beknibbelen. En bij die Transalp...
Stickers onder de lak.
Ja, jouw klassieker.
Ja.
Maar dan niet alleen. We hebben gereden met een aantal motorfietsen die verschillend uitgerust waren. En bij sommige hingen er dan valbaren op met een bodemplaat. De handkappen zaten erop, een hoger schermpje. Sommige met koffersets, sommige met het comfortzadel.
En van die softtassen. Dat waren leuke dingen.
Softtassen,
normaal vind ik dat niks.
Juist. Ja.
Maar die waren hartstikke goed
zo van
op
die waterdichte, zachte tassen. Waar je dan niet je benen mee breekt als je valt in het offroaden bijvoorbeeld. Ja, dus die accessoires hebben we gezien. Maar als je dan gaat kijken naar de naakte motor, waar dus niks op hangt, degene die je krijgt voor de vanafprijs in de catalogus, handkapjes, dat vind ik dan zo eentje. Kom op, jongens.
Ja, dat kan.
Als je jezelf wilt associëren met Transalp en toch een beetje softroad, dan mag er toch op zijn minst wel een handkap op zitten.
Ja.
En dan eigenlijk liefst nog een iets stevigere dan degene die we er vandaag op zitten hadden. En het zijn allemaal zo van die kleine details. Hè.
Ruit,
dus enerzijds die vering achterin, die hogere ruit. Dat je een quickshifter, dat je dat als accessoire houdt, oké, dat besef ik. Dat is een ding van, laten we zeggen, pakweg 300 euro als je door alle merken heen gaat kijken. Maar zo van die dingen als die handkapjes en zo, kom op.
Dat vind ik...
Je kan het ding onder een richtbedrag houden, maar je mag ook niet op alles zoveel gaan beknibbelen. Nee. Dan had ik misschien liever een paar minder elektronica modi gehad dan zoiets.
Ja, ik denk dat dat wel een beetje het lastige deel voor de Japanners is. Want de dingen die je op een Transalp erop wil, die wil je niet op de Hornet bijvoorbeeld.
Juist.
En daar zit dan de kosten ook een beetje in. Een beetje handkappen voor een Transalp is duurder dan...
Ja, die zitten niet in het platform.
Ja, één ridingmotor afhalen, daar verdienen ze eigenlijk niks aan geld terug. Zeg maar, aan de ontwikkeling een beetje, maar... Dus dat, je merkt wel dat inderdaad dat het echt voor een budget gebouwd is. Als je hem vol wil hangen met spullen, dan ben je heel snel veel meer geld kwijt. Ik vond eigenlijk quickshifter vind ik nou wel. Zou ik absoluut quickshifter, want dat maakt hem zoveel fijner. Ik vond die soft carry tassen, die vond ik prettig. En ik zou ook voor de hogere ruit gaan, denk ik.
Ja.
Maar dat komt ook omdat ik iets langer ben. En dan die achtervering zou ik de verstelling misschien bij de dealer even doen.
Eén keer goed laten doen en klaar.
Precies. En dan het zo laten. Maar dat daar is wel lastig bij. Moet je zo'n reusachtige schroefdraaier en gaan beuken met een hamer en zo. Juist. Dat soort grappen.
Ja, misschien nog wat me het meeste bijblijft van die Transalp is gewoon dat die ontzettend fijn stuurt. En dat is niet gegeven aan alle motorfietsen met zo'n groot voorwiel. Hè.
Nou hè.
Ja. Dat hebben ze weer ontzettend goed gedaan bij Honda. En langs de andere kant denk ik dan ook weer van oké, die spaakwielen, gouden spaakwielen, kan je eigenlijk niet fout mee gaan. Maar ja, nu hadden ze toch wel mogen zorgen dat je er ook een tubeless band kon opleggen.
Nou, dat vind ik een beetje, maar dat is eigenlijk een beetje sinds de crossovers te zijn. Dit is geen crossover, dit is de tussen de crossover en de adventure of de allroad in gewoon. Dus dit blijft een beetje hangen aan de ene kant op noppenbanden, offroad banden of uitziende banden.
50-50, laat ons zeggen.
Precies. En ook dit soort dingen, voor alle offroad dingen geldt eigenlijk, het is het net niet. En daardoor, het zou Yamaha heeft wat dat betreft het slimste voor elkaar met een Tracer aan de ene kant als echte crossover en als echte offroad, de Tenere 700.
Ja.
Een Transalp X of zo zou best wel cool zijn. En dan zouden dus de gewone Transalp gewoon iets meer
het zijn gewoon een
kunnen maken.
Een hoop keuzes die we eigenlijk bij de Africa Twin en dan zeker met de overgang van 1000 naar 1100 Africa Twin ook al gezien hebben. Dat zijn keuzes die Honda zo maakt. Ze hebben daar duidelijk het publiek voor, want ze scoren gewoon enorm goed.
Ja, maar een NT750 klinkt helemaal niet dom. Want kijk, de NT1100 hebben ze al. De NT is ook de afkorting die voor de Deauville gebruikt werd. Dus dan zou je eigenlijk weer mee...
Ik gok dat we volgend jaar hier nog eens in Faro gaan passeren. Ja. Met een gelijkaardige tweecilinder op 17.000 wielen.
Ja, 17 inch wielen zeggen we dan in goed Nederlands, zeg maar. Nee, daar heb je zeker een punt. En wat dat dan gaat, heeft Honda echt de keuze gemaakt om die Transalp zo te houden. Maar als dat ding maar succesvol genoeg is, dan komen ze wel met een NT750. Want dat is ook gewoon een invuloefening dan natuurlijk.
Als we deze motor gaan plaatsen in het motorlandschap, wat zijn dan voor jou de twee dichtstbijliggende concurrenten?
V-Strom 800. Mm-hmm. En dan toch wel... misschien... Ja, versus 6,5 zit er toch wel een stuk onder, vind ik.
Dat is zo Nederlands. Ja, sorry. Van die erbij te zetten. Ja. Maar je hebt helemaal gelijk.
Ja. En dan de Tracer 9 of 7 zou je een beetje. 7 zou je dan uitkomen. Mm-hmm. Maar dat is toch echt wel meer een crossover. Dus wat dat dan gaat, denk ik eigenlijk dat de echte hardcore concurrent, ook qua hoe nieuw die is qua elektronica, die V-Strom 800 is.
Ja.
Dus daar wordt aardig mee geconcurreerd. Het valt me qua verkoopcijfers dan een beetje tegen wat er gebeurd is dit jaar. Want de NC750X is de best verkochte Honda van Nederland.
Ja.
En volgens mij komt dan de Hornet en dan pas de Transalp in Nederland. Maar ja, die Transalp zou je eigenlijk, is het Zwitserse zakmes toch wel veel meer.
Hè?
Dat, want daar kan je ook mee op vakantie naar weet ik veel wat. En met iemand achterop en met koffers en weet ik veel wat. En dat is met die NC iets minder aan de orde.
Als we kijken naar die concurrenten, ik heb er vandaag ook over nagedacht. En inderdaad, die V-Strom, die komt dicht in de buurt. Een andere motor, als ik dan niet naar de prijs kijk, die voor mij heel dicht in de buurt komt van deze Transalp, dat was de Desert X. En dan niet de volledig uitgeruste off-road versie, maar de gewone standaard Desert X. Omdat dat ook zo'n motorfiets is die dan misschien ietsje hoger zit qua vermogen, maar eigenlijk qua real-life prestaties zou ik hem echt wel bij deze Transalp kunnen zetten.
Geen reclame voor de Desert X, vind ik.
Ja, misschien niet, maar ik denk als je puur naar gebruik kijkt, dat ze heel dicht bij elkaar gaan uitkomen. En dan bedoel ik vooral weer met dat idee van, oké, je wil op reis gaan, je wil comfortabel toeren, misschien af en toe eens een stukje offroad meenemen, maar zeker niks te technisch, want je wilt dat ding niet liggen oprapen. En dan liefst nog met wat bagage en iemand achterop erbij, dan zit je gewoon in dat straatje van V-Strom, Transalp.
Ja.
En de veel duurdere Desert X.
Ja. Mm-hmm. Nee, waar. Absoluut. Oké, dan komen we een beetje aan de eerste helft van deze toch wel speciale podcast nummer 69. Mm-hmm. Na de reclame zijn we terug. De reclame is overigens ook nog wel een klein hoofdpijnpuntje. Ik heb al nogal wat telefoontjes gehad van allerlei bedrijven die dan wel wat willen. Maar uiteindelijk zijn we nog steeds toch wel op zoek. Maar tot die tijd doe het met deze sponsoren. Alle drie, kom eens aan. Deze motorpodcast wordt u aangeboden door Iwan van der Valk,
Joost Overzee
en Arno Jaspers.
Motorrijder stopt hier.
Oké, de pauze zit erop. Als je naar de video kijkt, zie je op de achtergrond... dat is best wel aardig uitgelicht overigens.
Ja.
Dat hebben we best knap gedaan.
Heeft de techniek goed geregeld dit keer.
Ja, Reno klasse man. Ook de belichting geregeld. Oké, we hebben het vooral over de Honda's gehad waar we voor hier zijn vandaag. Waar we ook allebei op gereden hebben. Maar na de pauze gaan we het wat meer over het algemene nieuws hebben. En dat is heel serieus nieuws natuurlijk vaak, maar soms ook helemaal niet. En dan wil ik vooral beginnen bij wat minder serieus nieuws. Ik heb van de week een Matt Spears ontdekt. En dat is waarschijnlijk veel te laat.
Ja, maar Matt... Je hebt hem nu pas echt ontdekt?
Ik heb hem nu echt pas ontdekt. Dat was vooral omdat hij bezig was met een Panigale V4. Die had hij als sloopding gekocht. En daar heeft hij dan een off-road ding van gebouwd. Nou, wat ik daar vooral heel erg lollig aan vind, is dat er enorm veel mensen serieus mee bezig zijn. Die kerel die koopt gewoon een ding wat op een pallet ligt, gewoon helemaal naar de kloten gereden is, maar waarvan het motorblok het misschien zou kunnen doen. Nou, dan gaan ze dat ding gewoon maar even stroom erop en een accu erbij gefixt. En het dashboard hebben ze dan wel op de een of andere manier
repareren.
Goed gekregen. En dan gaan ze dat ding starten en dan pist er aan alle kanten olie uit. En denken ze, nou joh, weet je wat, dan blijven we gewoon starten totdat hij het wel of
tot
niet
die
doet.
Gaat. Ja.
En uiteindelijk loopt dat ding dan ook. En dan het mooiste deel vind ik eigenlijk, dan het moet een offroad ding worden. Dus hebben ze een voorvork van een crosser hebben ze nog. maar die past niet in de kroonplaat. Ja. Nou weet je wat, pakken we toch een slijptolletje.
Boren
we hem een beetje uit, zo even op zijn jamboerenfluitjes. En dan,
ik vind het heel mooi dat je Matt Spears nu pas ontdekt. Want die kerel is er al langer mee bezig. En ik kan me niet voorstellen dat je er nog geen viral filmpjes van gezien hebt. Volgens mij is hij bekend geworden door... misschien even eerst schetsen. Matt Spears is echt een zeer getalenteerde enduro-rijder. Hij heeft gecrossed, is enduro gaan rijden, maar nooit op het allerhoogste niveau. Maar is dan vooral viraal gegaan met een filmpje waarin hij met een oude Goldwing
ook
een mooi
wel.
Stukje offroad gaat rijden tot ja, jumps en alles erbij. Na de Goldwing volgde volgens mij de Hayabusa. En nu na de Hayabusa denk je dat het volgende project die Panigale geworden is. Ja, je kan hem niet wegdenken van het internet. Heeft hij echt weer goed voor elkaar.
Nou, die Goldwing bleek ik te kennen inderdaad, achteraf dan zeg maar. Want die heb je allemaal eens gezien. En dan gaat hij daar gewoon de zandduinen mee in. En vliegt aan alle kanten ook af. Dat is echt hilarisch. Die Hayabusa kende ik dan ook al. Maar ik wist allemaal niet dat dat bij één persoon... Ja, want dat zijn van die dingen die je dan als losse clipjes...
Er lopen nog gekken rond op deze wereld, gelukkig maar.
Precies. Ja, dus, en die filmpjes worden ook vreselijk veel geript. Want dat is wel een beetje... TikTok staat vol met dat filmpje. Maar op 3 miljard verschillende accounts. Die hebben het gewoon allemaal van... Dus uiteindelijk, het duurde even voordat ik het... origineel ontdekt
door
dat. Matt Spears. Dus zoek
trouwens
dat op.
Zijn idee, voor alle duidelijkheid, dat bestaat waarschijnlijk al sinds motorfietsen werden uitgevonden. Ik weet dat er in België ook een dealer is geweest. Jos Dolfijn, hij is er niet meer. Maar volgens mij was hij in België zowat de uitvinder van de boswachterkiller. Wat een omgebouwde, en nu moet ik zien dat ik het juist zeg. Volgens mij was het geen R1, was het nog ouder, maar het was dus echt een dikke sportmotor, 4-cilinder, 1000cc, met dan ook noppenbanden erop en gaan. En de boswachterkiller. Hij heeft zelfs onlangs nog te koop gestaan op tweedehands.be, geloof ik. Dus voor
www.boswachterkiller.be.
Mensen die een unieke motorfiets willen, allen daarheen.
Nou, dat lijkt me wel eens lollig, om dat met een elektrische frikandel te doen. Om daar dan zo'n enorme crossmotor...
De Livewire Offroad Test.
Ja, die zijn er zat.
We zijn hier te snel door de onderwerpen aan het gaan. Nee, voor de vaste luisteraars, Iwan regelt dit keer de onderwerpen. Ik vind het best gezellig.
Ja, dat klopt. Eigenlijk had ik officieel op mijn lijst staan, maar dat was ook al een bruggetje van Lik me reet. Namelijk van die V4 van Matt Spears naar een V2 Ducati te gaan.
Juist, ja.
En dan wilde jij het over Marc Márquez hebben. En ik ben bang dat ik weet waar je het over hebt.
Ja, het is heel, heel dik in het nieuws geweest dat Marc Márquez een eerste test gedaan heeft met de nieuwe Panigale V2. Een goed voorbereide journalist die weet nu te vertellen over welk circuit het juist ging. Maar het kwam erop neer dat hij dezelfde tijd gereden had met deze V2. Dus het nieuwe model die toch wel een aantal pk's minder heeft dan de vorige generatie.
Even. Op
ik hoor een NC in de verte.
Ja, dat zijn NC's. Die worden nu teruggereden van de plek waar wij onze piece to camera gehad hebben. En die worden nu teruggebracht. Dus op de video zie je ze dan voorbij komen.
Ik kan er nog altijd niet over dat ik me best wel geamuseerd heb op een NC met DCT.
Jij wordt ook een dagje ouder.
Ja, ik was nog aan het denken. Dus het nieuwe concept, dat bestaat eigenlijk al 12 jaar.
Old concept. Ja.
Ja, en die motorfiets die wordt op die 12 jaar alleen maar doorontwikkeld. Dus die wordt alleen maar beter. Ja, en ik ben 12 jaar ouder geworden. Dus ergens hebben die wegen dan toch een middelpunt gevonden blijkbaar. Ja. Maar dat terzijde.
Oké, Marc Márquez
op de nieuwe V2 is blijkbaar even snel als het rondrecord dat daar gezet was op de oude V2. En
mijn
dat vind ik toch
is,
merkwaardig.
Geloof jij dat?
Ik geloof er geen fluit van.
Dat
ik heb ook de foto's gezien van Giulio Fabbri, de PR-man van Ducati. En ik geloof heel graag dat Marc Márquez ontzettend snel is op een V2. Maar ik geloof ook graag dat Marc Márquez ontzettend snel is op een grasmachine.
Ja.
En dat. Het is een mooi marketingverhaal, maar meer waarde zou ik er ook niet aan hechten.
Ik nam er kennis van op LinkedIn. En daar zit Claudio Domenicali, de grote baas van Ducati Big. En die zijn bericht ging als volgt. Net alsof hij het zelf getypt had. Wat natuurlijk niet is, want daar heeft hij een hele marketingafdeling voor. Ja. Ik was onderweg naar vakantie.
En ik ben meteen teruggekeerd.
En toen werd ik geappt door Marc Márquez. En dat hij dat het zo geweldige motor was. En uiteindelijk werd ik nog een keer geappt door Marc Márquez. Dat de tijd met een ding met de koplampen erop en alles er nog op en eraan. Straatbanden geloof ik zaten er net niet meer onder. Maar
noppenbanden.
Precies. En dat hij net zo snel geweest was als het rondrecord daar. Ja. Ja. Nou,
ik kreeg gisteren een berichtje van Valentino Rossi. Die nu wist te vertellen dat dit allemaal een heel mooi lulverhaal vond. Maar dat terzijde. Volgende onderwerp, man.
Volgende onderwerp. Oh, wacht.
Kijk, daar gaan
normaal fix jij dat allemaal. En ik moet nu steeds, jouw tekortkoming dichtlopen. Oh ja, ik wou het sowieso even hebben over off-road rijden.
Okay.
Want we hebben vandaag natuurlijk een beetje kneuzig off-road gereden. Alles voor de bühne. Maar ik ben laatst naar de off-road rit in Staphorst geweest.
Ik heb er iets van opgevangen.
En dat, dan wil ik toch even van zeggen, die off-road ritten zijn geweldig. Maar dat ga ik eigenlijk tegen niemand vertellen, want er komen er nog steeds
meer
mensen.
Dan wordt het te populair.
Het is al veel te populair. Die Staphorst viel mee. En dat was ook omdat het de dagen daarvoor waanzinnig geregend had. Maar die organisatie had zich uit de naad gewerkt. En het was toch gewoon te rijden allemaal. Maar het was
alle modder
wel
opgekuist.
Ja, dat, maar het was, ja, ik heb het al eerder gezegd. Voor iemand die het niet zo goed kan als ik, is zo'n off-road rit. Het eerste rondje gaat nog wel. Maar het tweede rondje is niet meer te doen. Want er zijn er 1500 anderen geweest. En dan rij je gewoon op een crossbaan van 40 kilometer lang.
Ja.
Maar even chapeau voor de, hoe heet die club in Stappers? AMBC. Dat is de plaatselijke motorclub. Die allerlei dingen organiseert. Van minibiken tot deze off-road ritten. En super, ik heb er nu op de kalender 4 gezien in het voorjaar zometeen. Okay. Nou, ik ben nu toevallig net even
als
van mijn fiets gedonderd.
Als iemand binnenkort afwezig is, om onduidelijke redenen, dan heeft dat vooral niets te maken met zijn offroad ambities.
Nou, ik ben nu van de week van mijn mountainbike afgeklapt, dus ik kan nu even de
motorrijden.
Ja,
we hadden het er vandaag al over dat iemand ook best goed zat op die DCT met zijn met zijn mankepoot.
Ja, ik zag opeens de voordelen ervan. Ja, dus je hoeft ook geen mailtjes meer te sturen naar motorpodcast@nieuwsmotor.nl dat de DCT wel heel geweldig is, want daar krijgen we er eigenlijk elke week nog wel eentje van.
Ja, mooi.
Dat. Offroad rit dus. Bij deze genoemd. En dan heb ik staan Dunlop.
Ja, dat is jouw onderwerp.
Dat is mijn onderwerp, ja.
Dunlop en Goodyear, wat is daar aan de hand?
Nou, het is een beetje raar. Dunlop is geen merk. Dunlop is een niet bestaand motorbandenmerk. Namelijk, dat is een
Dixit Iwan van der Valk.
Ja. Ja. Dat is gewoon het hele verhaal. Uiteindelijk is Dunlop een licentie die je neemt op de naam Dunlop.
Mm-hmm.
En die is genomen door twee bedrijven. Eén is Sumitomo uit Japan. En de andere is Goodyear uit Amerika. En de grap is dus dat daar wat in veranderd is. En dat maakt eigenlijk niet zozeer uit voor Europa. Want in Europa blijven de motorbanden van Dunlop, of met het merknaam Dunlop, van Goodyear vandaan komen.
Juist.
Het aparte is nu alleen wel dat de autobanden en andere banden van Dunlop nu van Sumitomo gaan komen.
Ja,
dus
Sumitomo, Google dat vooral eens, voor de mensen die het niet kennen. Ik weet het heel toevallig, omdat mijn vader daar gewerkt heeft.
Oh,
die heeft nog bij Sumitomo gewerkt. Die hebben in Wilrijk bij Antwerpen hebben ze een warehouse zitten. Maar dat hebben ze gewoon over heel de wereld, want het is een gigantisch bedrijf. Ja. Dat is echt een conglomeraat. Wat zij allemaal doen. Als ik dat moet opsommen, dan hebben we nog 10 podcasts nodig. Maar het gaat daar dus echt over, net zoals ik het daar straks had bij Mitsubishi Conglomerate, die dan Durabio ontwikkelen. Zo doet Sumitomo eigenlijk. Ja, het is Acme, American Company, Manufacturing Everything. Ja. Wel, zo eentje is het dus, maar dan vanuit Japan.
Ja, de grap is dus dat Dunlop is als motorbandenmerk geen bestaand merk. Er is zelfs in Maleisië worden ze gemaakt door Continental. Worden er Dunlops gemaakt. In India door een fabriekje wat wel van Dunlop zelf is. Maar de rest van de wereld is dus licentie verkocht aan Sumitomo en Goodyear. Wat er dan wel kan gaan gebeuren, en volgens mij is dat al een tijdje wel aan de hand, maar nu door Sumitomo wordt dat nog anders allemaal. Dat er andere Dunlops, de Japanse Dunlops zitten onder een motor die je koopt met Dunlops uit de fabriek. En dan ga je naar je dealer en zeg je, joh, ik wil dezelfde banden er weer onder hebben. Dan krijg je dus Amerikaanse. Ja. Die worden in Frankrijk gemaakt overigens. Maar dan krijg
klinkt als het verhaal dat we tijdens de bandenspecial inderdaad ook al besproken hebben. Dus dat een merknaam op de zijkant van je band of een typenaam op de zijkant van je band niet noodzakelijk betekent dat twee van die banden met dat label ook effectief dezelfde band zijn.
Maar het is dus nu nog gekker geworden. Dus daarom komt het bij mij weer op de radar. Want het is nu zo, dat is nog, hè, als dit straks uitgekristalliseerd is, betekent dat autobanden die je koopt van Dunlop komen uit Japan of vanuit de Japanse Dunlop.
Mm-hmm.
Motorbanden komen vanuit de Amerikaanse Dunlop. Dus die kunnen naast elkaar bij een bandenboer liggen.
Ja.
En het zijn allebei Dunlops. Alleen het zijn totaal verschillende bedrijven die spullen maken.
Ja, grappig.
Ja. Absoluut.
Dunlop Goodyear met het testcentrum in Mierwald trouwens.
Ja, daar heb ik ook nog eens gereden. Ja, inderdaad. Ja. Nou, dan komen we bij iets wat echt heel Nederlands is. Sorry daarvoor. Maar in Nederland is Kawasaki marktleider geworden.
Mm-hmm.
En we hebben het daar vooraf al even over gehad dat er heel erg op leek.
Ik vind trouwens dat Reno mag hier even een applaus achter monteren.
Ja,
dus dat. Kawasaki is marktleider.
Ja, nou, dat is echt wel een dingetje. En om verschillende redenen natuurlijk. Als je kijkt naar alle andere Europese landen, staat Kawasaki 8e of zo, of 7e of 6e.
In België kan dat bijvoorbeeld, alles kan. Maar ik zie het niet snel gebeuren, puur en alleen omdat Kawasaki in die 125 cc's, en dan zeker bij de scooters en zo, daar zijn ze niet vertegenwoordigd.
Die hebben ze niet.
Dat doen ze niet. Ja. Dat is een keuze van het bedrijf. Ja. Maar dat zorgt er dan wel meteen voor dat je een kwart van de markt eigenlijk
Daar doen
mist.
Ze wel een beetje huilerig over, vind ik altijd. Dus tot nu toe kwam vaak vanuit Kawasaki Nederland kwam van, ja, maar wij zijn eigenlijk marktleider, want wij verkopen
bij de
motoren.
Tussen 649 en 751 cc.
Ja. Nou, dat hebben we heel vaak gezegd. En dan, maar nu zijn ze, ondanks alles, en er is van alles gerotzooid door zowel Yamaha als Kawasaki en ook andere merken wel, maar vooral die twee zijn enorm aan het rotzooien geweest met registraties. Maar toch heeft Kawasaki het marktleiderschap behaald. En het lollige daaraan is, dat is meer in verhaal, een beetje voor Intimi. Op dit moment is daar meneer Salomons is daar de grote baas. En meneer Salomons is eerder marktleider geworden met Yamaha. En daarna met Suzuki en nu met Kawasaki.
Ja.
Hij hoeft alleen nog maar naar Honda en dan kan die kwartetten. Dat is toch wel een dingetje. Dat is wel een dingetje.
Ja. Reno, nog een applaus.
Ja.
Hey, komt-ie. Alright, ja, kijk, ik heb nu de afgelopen week toevallig ook wel wat, wat onderzoeksjournalistiek gedaan. Echt serieus, diepgravend. Nee, ik ben aan de hand van die marktcijfers. In België hebben we natuurlijk ook de jaarcijfers gehad van Fabiac. Ik weet, in Nederland zijn de cijfers er gekomen. En dat, ja, het stoot me een beetje voor de borst dat er een hele hoop hoera-berichten werden uitgestuurd van hoi, de markt stijgt, er komt zoveel bij. Waar je eigenlijk niet zo ver moet kijken om erdoor te zien. Want zoals je aanhaalt, aan het einde van het jaar wordt er altijd extra ingeschreven om toch maar een stukje marktaandeel te kunnen kopen. Langs de andere kant is er die Euro 5 Plus norm. Die komt eraan. Daar heb je merken die een stok hebben opgebouwd. KTM is daar het mooiste voorbeeld van. Maar dus je hebt ook een hele hoop merken die ervoor gaan zorgen dat er artificieel nog extra ingeschreven wordt. Dat is dit jaar echt massaal gebeurd. Maar dus tegelijkertijd merk ik dan bij de dealers dat ze toch met twijfels zitten en dat hoera-verhaal van de markt doet het ontzettend goed, dat dat niet noodzakelijk overeenkomt met de realiteit. En dan ben ik gaan kijken eerst naar de Belgische markt, naar de Nederlandse markt, ook naar de grotere, ons omringende landen. En om een uitgebreid verhaal, wat je kan lezen op Maxmoto, even kort samen te vatten. Dat is eigenlijk zo dat de nieuwverkoop, die doet het allesbehalve slecht. Daar gaat het zeker in Nederland en België, dus de nieuwe inschrijvingen, die doet het goed. In onze omringende landen zien we dat de pieken die worden dan afgevlakt, maar dan zien we ook nog wel stijgingspercentages. Enkel in Duitsland gaat de nieuwverkoper lichtjes op achteruit. Maar als we dan gaan kijken en die tweedehandsmarkten erbij pakken, dat is in België natuurlijk super actueel geweest omwille van de tweedehandskeuring.
Ja, ja.
Het eerste jaar daarna is dat ingestort, -80%. Dus daar hebben we dat referentiejaar van 2022. En dan zien we dat die tweedehandsmarkt echt nog flink achterhing. Dat is nog altijd meer dan de helft die ze achterlopen.
Bij ons was een klein beetje groei.
Kijken we naar de landen daaromheen, zie je in Nederland een kleine groei. Ik wil niet meteen de lijn trekken van dat zijn die geëxporteerde Belgische motoren die er in Nederland bij komen. Dat lijkt me heel kort door de bocht, maar inderdaad, in Nederland is er nog een lichte groei. Maar kijken we dan naar de grote markten, UK, Duitsland, Frankrijk, dan loopt die tweedehandsmarkt eigenlijk ook achteruit. En daar zijn tal van redenen voor, met name, ik denk het keuringsmonster, dat toch echt wel een dingetje is. Ja. Maar in het algemeen natuurlijk ook, inflatie, koopkracht die stijgt en daarom de motormarkt die niet helemaal meestijgt.
En het aanbod van fabrikanten vind ik zelf altijd wel een dingetje. Want als ik nu kijk, ik krijg van de week nog iemand die zegt, ik kan dit en dat kopen voor €3000.
Ja.
Zeg je, nee, om het een of ander, maar dat ding kost nieuw 9.
Ja.
Hè, dus je ziet ook best wel dat er veel motoren zijn. We hebben het net over een NC750X gehad, die kost nieuw €10000.
Ja.
Ja, dan wordt de tweedehandsmarkt opeens wel een beetje ingewikkelder. Ja.
Maar dus, kort samengevat, het is niet omdat er een hele hoop hoera-berichten zijn, dat de markt het noodzakelijk zo goed doet als je het iets globaler bekijkt. Dus dat is zeker eentje om in de gaten te houden. En dat gaat sowieso ook nog in het nieuws komen, want eind februari zitten we natuurlijk allemaal te kijken richting Oostenrijk, wat er daar nog gaat gebeuren met KTM. Maar ik denk dat een verhaal is voor een andere keer.
Ja, precies. Nou,
goed, okay. We moeten het nog hebben over de vaste rubrieken, volgens mij. Maar,
nu ben ik spreekstroom.
Gooi maar even een onderwerp ertussen.
Ja, want ik wou het ook nog even hebben over terugroepacties.
Iwan, terugroepacties.
Ja, er is iets heel bijzonders geweest, namelijk er is een crossmotor teruggeroepen.
Wanneer word jij eens teruggeroepen? Dat wordt hoog tijd. Crossmotor terugroepen.
Ja, een Triumph in heel Europa, ook in België zelf.
Juist, ja.
Een Triumph 250. En dan denk je, god, dat is ook lullig, net nieuw model. Dat is helemaal niet raar. Alle nieuwe modellen hebben
bij alle nieuwe modellen, juist.
Precies. Alleen het opvallende is dus, dit is een motor waar geen kenteken op zit.
Mm-hmm.
En ik kan me niet heugen dat ik in Nederland in de afgelopen 20 jaar een recall heb gezien van een crossmotor. En dat is natuurlijk eigenlijk belachelijk. Want crossmotoren, daar is ook echt wel eens wat aan.
Het die dingen gaan toch altijd stuk?
Tuurlijk.
Dat is toch nou, het idee van een crossmotor.
Dat is ook de grap ook een beetje. Zo gauw als je dat ding bij de dealer eruit rijdt, fonkelnieuw, heb je garantie nul.
Tot aan het hekje.
En je kan er gewoon, ja, of je moet het echt hard kunnen maken van, joh, ja, maar dit is echt gewoon helemaal niet goed. En er zijn anderen die dit ook hebben.
Ja.
Want bij alle andere dingen is het gewoon eigen schuld, dikke bult. Zoek het maar uit. Dus ik denk dat dit eigenlijk een beginnersfoutje is geweest van Triumph. Dat Triumph gedacht heeft, joh, zo doen we dat altijd. Zo hoort dat. Zo moet je dat gewoon doen.
Ja, ja.
En nu gaan ze de bietenbrug op. En nu zullen ze misschien ook wel eens denken, hé, dat is ook raar. Waarom doet niemand anders dat doen? Nou, omdat al de andere motorfabrikanten denken, joh, krijg lekker de kleren.
Weet je waarover het precies ging? Wat ging een stukje?
Dat
big end lagers of zo?
Nee, zo erg was het gelukkig ook weer niet. Nee, dat durf ik eigenlijk niet meer te zeggen.
To be continued. Sorry, was niet echt op de hoogte.
Het was gewoon een klein dingetje.
Het is absoluut merkwaardig. Het is eigenlijk wel al een beetje raar nieuws.
Ja, ja, precies. Nou, daar gaan we het ook nog over hebben. Maar ik heb volgens mij nog eentje. Dat heeft te maken met het uitlopen van een aantal modellen.
Juist. Ja, daar...
En daar heb je het net al een beetje aan getipt.
Daar heb jij er wel eentje die genoemd moet worden.
Ja, en dan mag er eentje, nou, die we eigenlijk... Ja,
waar toch iemand een beetje, zeer blij van is. Ja, dat die waar, misschien waar, toch eindelijk
is toch een beetje leedvermaak dat de Yamaha Nike, dat eindelijk Yamaha beseft dat ding gewoon dead in the water is. Dat niemand op zijn ding zit te wachten. Ze zijn ook stink eigenwijs bij Yamaha dat ze dat ding nooit gemaakt hebben voor met een autorijbewijs.
Als je nu op tweedehands of op marktplaats.nl gaat kijken naar een Nike, dan stijgen de prijzen ziende ogen, want het worden meteen allemaal collectors items.
Nou, dat heb ik wel eens vaker geroepen. Ik denk dat de Nike een collectors item wordt. Want het is een technisch goed ding. Het is een bijzonder apparaat. Er zijn heel veel mensen die dat ding zeggen. Die zeggen, what the fuck is dat? Wat een apart ding. Dus ik denk echt dat die Nike, dat we over 30 jaar het erover hebben. En dan zeggen, ah, kak, had ik zo'n ding maar gekocht, man. Want echt, die dingen zijn goud waard.
Ja. Ik zou eigenlijk voor de grap de prijzen van de DN01 en de Honda Filters een keertje moeten checken nu. Maar ik vermoed dat die toch ook niet zo fel gestegen
zijn. Nee, maar die Nike is wel veel bijzonderder dan dat.
Is het niet het verhaal dat ze ook bij de GTS 1000 destijds zeiden van ja, die NAV-besturing, dat wordt zo'n collectors item later.
Dat is ook wel zo. Daar heb je zeker een punt. En
die
dat
koop
is nooit
je nu voor 1000 euro.
Nee, ja.
Tot zover iemands hypothese.
Nou, bedankt man. Echt,
graag gedaan.
Mijn hele verhaal weer kapot gegaan. En dan wilde jij het ook nog hebben over, hoe heet die, het Salon.
Het Salon.
In Brussel.
Ja, dat is wat mij betreft misschien wel de motormarketingmisser van het jaar.
De motormarketingmisser.
En ik ga het ook weer proberen kort te houden, want het Autosalon in Brussel, de naam zegt het zelf, het is een autosalon, maar eigenlijk sinds de oprichting ervan stonden motorfietsen daar ook. En dat is een dingetje, er kwamen heel veel mensen omdat er saloncondities waren, omdat ze kortingen of interessante voordelen kregen op het salon. Het is echt een koopsalon, het was echt een koopsalon. En ja, de autosector die heeft natuurlijk een heel moeilijke tijd achter de rug, maar bij Febiac, de Belgische sectorvereniging, die heeft ervoor gezorgd dat er nu terug een autosalon is. Voor de motorfietsen, die deden dit keer niet mee. In de sector is er gekozen van, kijk, we gaan enkel naar de Motorbeurs Utrecht gaan. En ik vind dat een enorm gemis. Ik heb daar deze week ook over gebeld met zo ongeveer alle PR's van de merken. En dan hoor je een hoop uiteenlopende verhalen. En eentje, dat vind ik niet onbelangrijk, dat is dat er in onze sector toch ook wel wat organisaties, Benelux-organisaties, overgegaan zijn naar Nederland, waar dan niet altijd hetzelfde idee is.
Je bedoelt
over
de importeurs van de automerken.
De importeurs die dus nu in Nederland zitten, Nederlandse organisatie.
Maar het is ook andersom geweest.
Nederlandse marketeer die de beslissing moet nemen en daar zien ze volgens mij niet echt goed in wat de waarde is van het autosalon, want hoe je het ook draait of keert, vanaf eind december staat alles in België in het teken van de autosalon. Je kan geen televisieprogramma meer bekijken, je kan niet naar de radio luisteren, je kan geen magazine open doen. Er staat reclame van het autosalon in. En de motorsector, die liften daar eigenlijk heel handig mee toegegeven, dat salon dat kost een bomgeld. Laat het duidelijk zijn dat budget een enorm grote factor is.
En je moet korting geven aan het begin van het jaar.
Plus korting aan het begin van het jaar. En ga ze maar op, maar dat doen ze nu ook in salonacties. Ja. Dus er komt een heleboel bij kijken, maar ik vind het zo ontzettend jammer dat dat er niet meer is. En met mij een hele hoop mensen, want je lift daar gewoon mee op de populariteit, de marketingbudgetten van de autosector. Ja. Daar lift je op mee. En dat gaan ze zich volgens mij nog beklagen. Ze hebben nu ook gekeken natuurlijk naar de cijfers van de afgelopen jaren, waar we een coronaboom gehad hebben, ook in de motorsector. Dus er was niet echt cijfermateriaal om het te ondersteunen. Er was het argument van, nee, het is een autosalon, we hebben daar met de motoren niks te zoeken. Maar ik ben ervan overtuigd dat de motoren daar echt wel een plaats hebben. En ik hoop dat ze er naar de toekomst toe toch uitkomen. Desnoods met aparte paleizen, een ingekorte editie, dat ze er geen 10 dagen moeten staan met dealers en personeel, die dan nog eens op hotel moeten gestoken worden, et cetera, et cetera. Er zijn een hoop argumenten pro en contra, maar voor mij is het een marketingmisser.
Oké, nou duidelijk.
Dat moest ik gezegd hebben.
Goed gedaan, volgend jaar dus...
Allemaal naar Brussel.
Het salon, ook voor motoren. Yep. Het salon moto wordt het dan weer volgens mij, want daar hebben ze dan ook wel weer een naam voor verzonnen. Oké, dan is dat aansluiting daarop dan toch wel een beetje de Motorbus Utrecht. Mm-hmm. Motorbus Utrecht gaan wij weer een podcast opnemen. En daar gaan we ook de motor van het jaar kiezen.
Yep.
Wij hebben daar zelf wat voorzetjes voor gegeven in de vorige uitzending. Daar krijgen we idioot veel mails op binnen met mensen die een top 3 sturen.
Net zoals vorig jaar.
Dit jaar gaat het gewoon echt helemaal los. Die mailbox die spat bijna uit elkaar.
Motorpodcast@nieuwsmotor.nl. Als je nog niks hebt doorgestuurd, stuur je top 3 door. Ja. Van motoren voor het komende jaar.
En de grap is dat ook veel mensen die verzinnen zelf regels waar ze aan moeten voldoen. Het moet de motor zijn die nu te koop is of weet ik wat. Dat is allemaal waar. Maar
sta ik
ook
helemaal
niet helemaal
voor open.
Waar.
Ja. Sta ik helemaal voor open. Ja.
Precies. Maar als jij toch vindt dat om wat voor reden dan ook een motor die al lang niet meer te koop is wel de motor van het jaar moet worden. Waarschijnlijk wint hij hem niet. Maar dan
de
heb je toch maar gezegd.
De CB250.
Van Joost. Joost het CB250.
Ja, voor het 30ste jaar op rij motor van het jaar bij Joost.
Oké, dan hebben we nog wat raar nieuws. Want dan moeten we toch ook wel even...
Raar nieuws.
En dan hebben we het vooral over... we konden niet kiezen, dus we doen ze gewoon allebei.
Twee itempjes.
Ja. De ene is de Livewire Alpinista.
En, jij hebt het zo graag over Livewire. Vind ik fantastisch.
Ja, joh, ik vind het aan de ene kant... verdienen ze hulde. Maar het doet me heel erg denken aan de Yamaha Niken. Het is trekken aan een dood paard. Ze verkopen er helemaal niks van. In Nederland is de subsidie er ook nog eens even afgegaan van elektrische motoren. Ik geloof dat ding nu €19.000 kost, die Alpinista. Dan moet er aan alle kanten dus nog bijloop gegeven worden. Verdienen ze geen knikker aan dat ding.
Daar verkoop je 3 NC750's.
Dus er gaan er wel een paar mensen misschien zo'n Livewire Alpinista komen. Maar het blijft raar nieuws voor mij dat Livewire maar door blijft gaan. En het, aan de ene kant siert het ze enorm. Aan de andere kant denk ik, jongens... ja, wat wil je? Wie moet er nou op een gegeven moment zeggen, jongens, het is leuk
genoeg
geweest,
is genoeg.
Maar laten we hiermee ophouden, weet je wel.
Ik gun het ze ook absoluut.
Ik ook,
het zijn cool uitziende motoren, maar toen ik het persbericht binnenkreeg, dan dacht ik wel van wat is hier nu nieuw aan?
Ja, tassen.
Nee, koffers.
Oh ja, dat.
Ja, de koffereditie.
Uiteindelijk het voordeel dacht ik wel, want Alpinista, dan kan je er altijd mee oprijden. Dus je accu leeg rij je daarna weer omlaag zonder stroom.
Nee, hier heeft Iwan echt
superhandig.
Serieus lang over nagedacht over die grap. Maar
absoluut.
Zo mooi.
En, maar er zit al meer dan $500 miljard van vooral van Harley Davidson in Livewire.
Ja.
En dan denk ik, joh.
Het komt er niet helemaal uit.
Nee. En de andere is een beetje meer uit jouw hoofd.
Ja, de andere motormarketing.
Kleine motor gaat het over, dat is ook geen toeval hoor.
Nee, sorry. Het andere rare nieuws is voor mij dat KTM, die kwamen gisteren in één keer uit het niets met een YouTube-filmpje en een klein persbericht dat ze nu ook van de 390 platform waarop de Duke onder andere bestaat, eerder zagen we op de Eikman 390 en daar is nu dus ook een Supermotard 390
van
gekomen.
En van de 125 ook, zag ik.
En van de 125 ook, maar laten we even over de grote motoren, dus die 390 met filmpje erbij, met Lucas Holbacher en ga ze maar door. Allemaal heel cool. We weten trouwens, een concept daarvan, dat gaat al jaren mee.
Ja.
Toen de eerste Duke 390 gelanceerd werd, toen dook er ook als Pipex op van een Supermotard 390. Net nu, op het moment dat het bedrijf echt zwarte sneeuw ziet, dan komen ze met dit ding, dan lanceren ze het zo. Eigenlijk had dat ding gewoon op de Eikman moeten staan, denk ik dan. Ja, raar. Dit is nu echt voor mij de definitie van raar nieuws.
Ja, wat vind je het raarste eraan dan?
de hele aanpak van KTM rondom het voorstellen van dit model, het feit dat iedereen weet dat het al zo lang in de pipeline zit, er nooit van gekomen is en nu, net nu, duwen ze het dan toch door. Ja, heel vreemd allemaal. En dan natuurlijk ook het feit dat, we weten het allemaal, Supermoto is niet bepaald de grootste niche. In Duitsland is het redelijk populair, maar in de rest van Europa blijft het ja, echt een
ik denk dat het wel een lolle ding is, als straatmotor ook gewoon, zeg maar.
Ongetwijfeld. Ja. En dat was die Duke 93 ook. Ja. En een Adventure 93 zou dat ook zijn. En ja, nogmaals, een grasmachine met dat 93-blok, dat zou ook leuk kunnen zijn. en in de Supermoto gaat het absoluut leuk zijn, maar... Ja, is dit nu hetgene waar de markt dan echt op zat te wachten? Ik is dit hetgene wat KTM terug
misschien komt er meer aan, want je zou mij bijvoorbeeld kunnen vragen... komt er een nieuwe 690 redelijk snel aan?
Ja, tuurlijk.
Daar kan ik dan alleen maar op zeggen, geen commentaar.
Ja, dat.
Dus wat toevallig heb ik er al op gereden.
Ja, dat.
Maar dat dus ik vermoed dat ze eigenlijk die bloedlijn van dat... Supermotor-model wat willen uitbouwen. Maar of dat dan zin heeft, ja, inderdaad. Ik heb het idee dat de supermotordagen eigenlijk een beetje achter ons liggen.
Ja, ja.
Toch?
De FMX 650. Ik snap ook volledig dat de supermotor-gedoe, dat zit volledig in het KTM-DNA. Daar is geen weg naast. Maar om dan op die manier de 93 aan te pakken, nou, okay. Vind ik gewoon raar.
Hey, dat maakt mijn lijstje compleet. Ik weet niet of jij nog dingen hebt, want anders ga ik een stichtelijk afrondend woord...
Ga ervoor. Ik ben heel benieuwd. Okay. Ik moet zeggen, klein applausje ook voor Iwan, die deze aflevering in goede banen heeft geleid.
Ja, hier ondanks hevige tegenwerking van Arno Jaspers. Porto, maar, ja. Ja, precies.
Goed gedaan, Iwan.
Ondertussen is het hier al een paar graadje kouder geworden. We hebben al wat truitjes en weer jasjes erbij aangedaan.
De belichting is nog steeds prachtig.
Verdorie zeg, kijk even naar de YouTube-video. Is dit het voor wat betreft de aflevering die we speciaal dus bij Honda in Portugal opgenomen hebben.
Episode 609.
Precies, en dan zijn we terug met aflevering 70. Daar kunnen we ook wel weer een feestje van maken. Ja.
Heel veel bedankt voor het kijken. We hopen jullie allemaal tegen te komen op de Motorbeurs Utrecht. En moesten jullie nog geen motor van het jaar ingestuurd hebben, of nog altijd zitten te wachten op dat motorpak, stuur dan even een mailtje naar motorpodcast@nieuwsmotor.nl. Wij waren Iwan van der Valk, ik ben Arno Jaspers. Bedankt voor het kijken en het luisteren. Doei.
Collega, wat kan jij dat goed.
Ja, mooi. Jojo.
Leuk dat je luisterde naar de Echte Motor Podcast. We starten alvast de motoren om aan de slag te gaan met de volgende aflevering. Die hoor je over 2 weken. Tot dan.